Geweten, wat is waarheid? Nou, wie het zegt, wie het weet mag het vanmorgen zeggen. Want over die waarheidsvraag in de loop van de geschiedenis al heel wat te doen geweest. Het heeft er alles van weg alsof wij begaan zijn met de waarheid. En dat terwijl het woord van God ons zo duidelijk leert dat alle mensen leugenaars zijn. En wij, zonder te blikken of te blozen, doen we alsof we de waarheid spreken terwijl we de grootste leugens intussen de wereld inslingeren. En velen lopen er zelfs rond alsof ze de waarheid in pacht hebben. Het is dan ook te begrijpen dat Pontius Pilatus, de stadhouder, hier aan de Heer Jezus de vraag stelt: wat is waarheid? Hoe kom je er nu achter wat de waarheid is? De Bijbel, het woord van God, leert ons immers dat en wint er geen doekjes om dat wij van nature allen de vader der leugenen zijn toegevallen. Die heeft met zijn leugenachtige woorden Adam en Eva verleid en ze op het verkeerde spoor gezet. En zo dwaas is de mens nu geweest om zijn oren die vader de leugenen te lenen. En daarmee hebben we wel de God van de waarheid buiten ons leven gezet. Zo, daarmee hebben we vast één waarheid boven tafel. Ik denk echt dat de stadhouder en de Joden en wij ook niet op die waarheid zitten te wachten. Want wie kan er nu van nature wat met Jezus Christus de waarheid is? Die alleen de waarheid is en alleen de waarheid gesproken heeft. En die het duidelijk gezegd heeft: ik ben de weg, de waarheid en het leven. De enige waarheid. Hij kent de waarheid van binnenuit en wij niet. Dat kan voor ons niet gezegd worden. Al staan we misschien te boek als beste brave mensen. We voor de waarheid zijn. En dan moet het ook nog een keer de oude waarheid zijn. Het is wel mooi dat er van die getrouwe mensen zijn die opkomen voor de waarheid ook in onze tijd. Want die waarheid is pas echt goed als die oud zou zijn. Maar de vraag is dan wel of wij ons dan ook, al is die waarheid dan oud en zal die dan goed zijn, of we ons door die waarheid al een keer hebben laten gezeggen en voor die waarheid hebben willen buigen. En zolang het niet het geval is, zal die waarheidsvraag nog heel wat keren gesteld moeten worden. Er worden zelfs commissies in de Tweede Kamer voor ingesteld. Als er bepaalde problemen gekomen zijn, om dan de waarheid toch maar weer boven tafel te kunnen krijgen. De laatste steen moet boven water komen. En dan moet het zelfs onder ede bevestigd worden dat ze niet anders dan de waarheid zullen spreken. Ik kom ook mensen tegen in de kerk die zeggen: ja, Gods woord is nu wel de waarheid, maar uiteindelijk gaat het om de waarheid achter de waarheid. Zo zie je maar dat het nog niet meevalt om precies uit te maken wat nu waarheid is en wie er gelijk heeft. Het is eenvoudig. Want het maakt nogal wat uit wie er spreekt, niet waar? Een lastige vraag die Pilatus ons dan ook vanmorgen stelt: wat is waarheid? Ja, zegt u het maar, want in elk rechtsgeding moet toch de waarheid wel aan de orde komen. Dan moeten rechters en advocaten er alles aan gelegen zijn om die waarheidsvraag boven tafel te krijgen. En af en toe heb ik wel eens de indruk dat advocaten meer pleitbezorgers van de duivel zijn dan van de waarheid. Ze proberen recht te praten wat krom is en krom wat recht is. Aan het begin van iedere rechtszitting wordt toch aan iedereen in de rechtszaal gevraagd om de waarheid en niet anders dan de waarheid te spreken. En dan wordt het met het aanroepen van de naam des Heren wordt het bevestigd. Want met de waarheid is ook voor degene die aangeklaagd is alles gelegen, want dat bepaalt uiteindelijk tot de strafmaat. Terwijl degene die veroordeeld gaat worden zelf het ook dikwijls met die waarheid maar op een loopje genomen heeft. En er niet voor gebogen heeft. En niet zo nauw genomen heeft. Maar we laten al die vragen waarmee wij elke dag te maken hebben maar eens even rusten en gaan eens kijken wat het nu in verband van de tekst te betekenen heeft. Als Pilatus die vraag stelt, en hij stelt die vraag notabene aan hem die de waarheid is. Wat is waarheid? Hoe is het zo ver gekomen dat de Heer Jezus hier notabene voor Pilatus staat en dat hij veroordeeld gaat worden? Wel, de Joodse Raad heeft de plannen nu ten uitvoer weten te brengen. En de Judas met de benden naar de hof van Gethsemane gestuurd. Om daar waar Jezus aan het bidden was, hem te gaan arresteren. Erger is het toch niet om iemand in het meest intieme van zijn leven, als in het gebed met de Heere verbonden is, om hem dan te gaan arresteren. Judas wist die plaats. En Judas was ook teleurgesteld geraakt in de Heer Jezus. En was dan ook naar de Joodse Raad toe gegaan. En om hem over te leveren in de handen. Nou, daar hadden ze wel 30 zilverlingen voor over, die leden van die raad. En Judas nam er ook genoegen mee. Zo weinig was Jezus blijkbaar zowel voor de raad als voor Judas waard. Want voor dat bedrag kocht je in die tijd een slaaf op de markt. Maar goed, gemeente, wat is hij nu voor u, voor jou, voor mij waard? Want dat is toch het allerbelangrijkste. Maar u mag jij hem kennen als je persoonlijke borg en zaligmaker, dat je mag weten, mijn zonde, mijn schuld zijn ook verzoend in zijn diepe bloed. Dat alles wat aan hem voor ook, voor u, voor jou gans begeerlijk is. Zulk en is mijn liefste, zulk en is mijn vriend. Dat je dat met de bruid uit de hoofd niet mee mag zeggen. Wel, de Heer Jezus is naar wat heen en weer gedoe tussen Annas en Caiaphas dan veroordeeld. Een korte zitting is het geweest. En het vonnis is geveld. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan godslastering. En daar staat maar één straf op en dat is de doodstraf. Die moet dan maar zo snel mogelijk voltrokken worden. We waren eerst nog een poosje met elkaar in gesprek erover geweest. En dan was Caiaphas opgestaan. De hoge priester van hetzelfde jaar staat er. En dat is ook al iets zo wonderlijks. Want normaal gesproken was een hoge priester voor zijn leven, vervulde hij dat ambt. Maar de Romeinen grepen elke keer maar weer in om te voorkomen dat de macht van die hoge priester niet al te groot werd. En zo kon het gebeuren dat er elk jaar een andere hoge priester was. Annas was hoge priester geweest met zijn schoonzoon Caiaphas dus nu. Caiaphas was opgestaan en had tegen de leden van de Joodse raad gezegd, jullie verstaan er niks van. Nou, dat zal je maar gezegd worden, dat je denkt dat de college van de wijzen behoren en dat er dan één opstaat en tegen zegt dat jullie begrijpen er niets van. Maar hij had toen geprofeteerd. Caiaphas als hoge priester van datzelfde jaar. Wat had hij toen gezegd? Wel, het is nut dat één man sterft voor het volk, opdat het hele volk niet verloren gaat. Een profetie notabene. Want Caiaphas, de goede man, hij dacht dat hij het zelf allemaal zo goed wist. Hij weet het uiteindelijk ook niet, want de rijkwijde van zijn woorden kan hij zelfs niet eens overzien. Want het is wel de waarheid. Want dat is het geweldige gemeente, want hij kondigt hier precies aan wat er staat gebeuren nu de Heer Jezus Christus naar het kruis gaat. Daar zal hij de middelmuur die Joden en heidenen van elkaar scheidt namelijk af gaan breken. Want dat zit in deze woorden van Caiaphas opgestoten. Het is net dat één man sterft voor het volk, en daar staat in het oorspronkelijke woord wat op het Joodse volk betrekking heeft, opdat het hele volk, en daar staat een ander woord dat betrekking heeft, op de heiden niet verloren gaan. Dus zo geweldig rijk waren die woorden zonder dat hij beseft. Hij moet sterven. Ja, maar dan voor onze zonde. Unaniem was het vonnis uitgesproken, maar daarmee was het probleem voor de Joodse raad nog niet opgelost. Want ze hebben hem wel ter dood veroordeeld, maar ze mochten zelf dat oordeel niet voltrekken. Daar hadden ze de Romeinen voor nodig en daarom waren ze hier op dit moment bij Pilatus gekomen. Ze hebben hem nodig om het vonnis te bekrachtigen. Pilatus zit daar als vertegenwoordiger van de keizer Rome. Als vertegenwoordiger van het hooggeprezen Romeinse recht, dan zou je denken, nou dan zit het wel goed. Want dan zal de waarheid zeker boven tafel komen. Volgens dat recht mocht namelijk nooit iemand die onschuldig was veroordeeld worden. En zeker niet tot de dood. Maar Pilatus moet ervoor zorgen dat het anders wordt. Daar staat de Joodse raad op. En dat daarmee het recht op de straat vertreden wordt, dat zal een zorg zijn. Alleen via Pilatus kunnen ze van die gehate Jezus van Nazareth af, die hun steeds maar voor de voeten loopt. En het wordt steeds erger, en nog even, dan loopt de hele wereld hem na, werd er gezegd. Nou, denk ik, was dat vandaag aan de dag maar het geval. Liep de hele wereld hem maar na, dan zou het er heel anders uitzien. Dan was er geen oorlog, dan was er geen geweld, geen moord, geen doodslag. Dan was er vrede. Maar nu is het ver weg. En ze willen hun posities veiligstellen. Dat is de reden waarom ze Jezus uit hun weg willen ruimen. Pilatus, ja, Pilatus. Wie kent hem niet? Elke zondag, als er een geloofsbelijdenis, apostolische geloofsbelijdenis, beleden wordt, dan horen we zijn naam. Pontius Pilatus. Onder Pontius Pilatus is Jezus gekruisigd, gestorven, begraven. Zo gaat zijn naam tot de dag er nog steeds door in die belijdenis. Zo zien we dat Pilatus dan ook zit aan de rechterstoel voor een geboeide Jezus. Wat zal dit proces op gaan leveren? Want wij zitten ten diepste op de publieke tribune, maar niet als neutrale toeschouwers, want als het goed is zijn wij er helemaal bij betrokken, want hij staat daar in u, jou en mijn plaats. Daar hadden wij moeten staan en niet hij. Om achter de waarheid te komen stelde de stadhouder eerst een aantal indringende vragen. De eerste vraag is aan de rest van de Joden. Wat beschuldiging brengt u in tegen deze mens? Wat een onnozele vraag, denken ze bij elkaar. Als hij niets gedaan zou hebben, dan zouden we hem hier niet voor u gebracht hebben. Dat is toch duidelijk? Maar Pilatus speelt de bal weer terug naar hem en zegt, jullie hebben toch zelf een wet. Veroordeelt hem dan maar naar die wet. Nee, dat mogen ze niet doen. Want stel je voor, want dan zouden ze zich verontreinigen en daarom waren ze al keurig netjes buiten het rechthuis gebleven. Want anders zouden ze de komende paasgaan met elkaar niet kunnen vieren. Je mag blijkbaar wel iemand ter dood brengen of laten brengen. Alsof je je dan niet verontreinigt met je gedachten. Want dat is net zo erg als dat je met de daad doet, niet waar? En Pilatus zegt dan tegen de Heer Jezus, bent u een koning? Wil u wel achterkomen wat er nu precies aan de hand is? En dan in het hele proces vindt er hier nu een gesprek plaats met Jezus. Wat we verder eigenlijk niet horen, want steeds horen we Jezus zweeg stil. En hij zegt tegen de stadhouder, zegt u dat nu van uzelf? Heb u het van horen zeggen? Hebben anderen dat van u verteld? Want van horen zeggen, er is nog wel eens een keer veel gelogen, niet waar? Dat antwoord schiet bij Pilatus in het verkeerde keelgat. Ben ik soms een Jood? Hij laat er zich voorstaan dat hij een Romein is en niet bij dit volk behoort. Hij moet er niets van hebben. En dat elke keer maar weer dat geruzie van die mensen. Hij weet er geen weg mee. Elke keer gaat het maar weer om die godsdienst van hem. Hij weet er niets van. En hij wordt door het hele gedoe, wordt hij ook geen moment jaloers om die God van Israël te gaan dienen. Uit politieke overweging hebben de Romeinen de Joden de gelegenheid gegeven om hun eigen godsdienst te mogen uitbeoefenen. Want anders zou er voortdurend opstand geweest zijn in het land. Maar Pilatus begrijpt er niets van. En hij kan er ook helemaal geen begrip voor opbrengen. Er wordt steeds weer geprikkeld als ze weer bij hem komen met die vervelende vraag over hun godsdienst. Ben ik een Jood? En Pilatus die laat duidelijk merken dat hij niet bij dat Joodse volk behoort. En dat hij ook niet wil mee inlaten bij die godsdienst van hem. Nee, jaloers op die God van Israël en de godsdienst van het volk kan hij helemaal niet worden. Dat is erg gemeente. Als wij door ons handel en wandel anderen in de weg staan naar de Heere en zijn Zoon Jezus Christus. Daarbij komt nog dat niet ik u voor de recht zullen gebracht heb. Dat hebben u uw mensen gedaan, van uw eigen volk. Zij hebben u overgeleverd aan mij. Wat hebt u gedaan? Al hebben ze dan een Messias verworpen. Die schamper woorden die Jezus nu uit de mond van Pilatus hoort, die raken toch zijn hart. Want ondanks alles is en blijft dit toch het volk waarmee de Heere in de tijd zijn verbond had gesloten bij de Sinaï. En het volk dat kan het dan nog zo bederven. En toch denkt de Heere elke keer weer in zijn toorn aan zijn ontferming. Pilatus herinnert de Heer Jezus op een pijnlijke manier er dan ook aan wat er gebeurd is. En toch hoor ik in die vraag niet alleen maar minachting doorklinken, maar het begint al dat hij probeert om zijn handen in onschuld te wassen. Hij wil op deze manier zich verontschuldigen. Ben ik een Jood? Kan ik er iets aan doen dat uw eigen volk u afwijst, u verwerpt en net niet met u te maken wil hebben? Daarvoor wilt u mij toch hopelijk niet aansprakelijk stellen? En wat wordt het hier één keer heel herkenbaar, gemeente, niet waar? Want als er één ding is waar wij ontzaggelijk goed in zijn, dan is het wel de schuld van ons af te schuiven. Dan kunnen we allemaal heel erg goed, u, jij, ik, niemand uitgezonderd. Ook rechters maken zich daar schuldig aan. Dat afschuifsysteem van ons, dat is in het paradijs al in werking gezet nadat Adam en Eva in zonde gevallen waren. Toen God Adam ter verantwoording riep, toen zei hij, die vrouw die gij me gegeven hebt. En toen Eva ter verantwoording werd geroepen, was het die slang heeft mij verleid. Altijd weer die ander. Het afschuiven zit ons in het bloed, als jong. Je hoort het als een klein jochie zeggen. Ja, maar ik heb het niet gedaan hoor, ik moest het eigenlijk doen van die grote jongen daar. En de volwassenen zijn het ook niet verleerd. Want wij geven het niet zo makkelijk toe, toch? Ik heb het gedaan. Ja, ik heb misschien wel verkeerd geweest, maar ja, ik kan er ook niks aan doen dat de duivel elke keer maar weer bezig is. Om mij toch weer tot verkeerde dingen te verleiden. En zo schuift het van ons af, als de beste. Maar nu is het eerlijk zijn, gemeente, eerlijk voor het aangezicht van de Heer te beleiden. Ik heb het gedaan. Het toe-eigenen, dat is geen vrucht van onze eigen akker. Daar moet de Heer door middel van zijn Heilige Geest aan te pas komen. Zoals dat bij David gebeurde nadat hij in zonde gevallen was met Batsheba. Dat Nathan er naartoe kwam en hem aanwees als een schuldige. Hij zei die man. Toen had David geen enkel verweer meer. En moest hij buigen. En beleiden voor het aangezicht van de Heer. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. En daarom ben ik, o Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Aan de andere kant is het aan de stadhouder te prijzen. Dat hij de waarheid boven tafel wil krijgen. Hij stelt in dit proces nogmaals een schuldvraag aan het adres van de Heer Jezus. Zegt u nou maar eens tegen mij, wat hebt u gedaan? Dat is een vraag die in elk proces toch duidelijk naar voren moet komen. Om tot een juist oordeel te komen. En de rechter wil het nu heel persoonlijk uit de mond van de verdachte horen wat hij gedaan heeft. Of het waar is van die beschuldigingen die tegen hem zijn ingebracht. En zo krijgt de Heer Jezus van Pilatus uitvoerig de gelegenheid om zijn verweerschrift als het ware op te stellen. Hij had het kunnen vertellen. Wat hij allemaal gedaan had tijdens die 3 jaar dat hij omgegaan was daarop door het land heen. En dat is heel wat. Ik heb zieken genezen. Ik heb duiven uitgeworpen. Melaatsen gereinigd. Doden opgewekt. Arm het evangelie verkondigd. Bedroefde vertroost. En zo kunnen we nog een heel tijdje doorgaan. We kunnen het als het ware samenvatten in één zin dat hij niet anders gedaan heeft dan de wil van zijn vader. Daarvoor was hij immers gekomen. Dat was het doel waarvoor hij op aarde was. Nog even. En dan heeft hij dat hele werk wat zijn vader hem opgedragen had volbracht. En Jezus had die vraag natuurlijk weer terug kunnen leggen bij Pilatus. Als je dat nu wil weten, vraag het dan maar aan al degenen die ik goed gedaan heb. En u kunt bijvoorbeeld bij die Romeinse hoofdman te raden gaan. Daar heb ik toch een knecht van genezen. En die man die was ervan overtuigd van de waarheid, want hij zei het, spreek maar één woord en mijn knecht zal genezen zijn. Als u het nou zo graag wil weten, moet u niet bij mij zijn. Vraag hem aan al die mensen die ik beter gemaakt heb en opgewekt heb. Die ik gered heb. En geholpen heb. En als u er nog een bewijs van wilt hebben, het staat namelijk in de schriften. Opgetekend, zwart op wit. Vraag het aan mijn hemelse vader, die mij naar deze aarde gezonden heeft, om zijn wil te doen. En gemeente, als die vraag nu vanmorgen is aan u en jou aan mij gesteld zou worden. Wat hebt u, wat heb jij gedaan? Nou, dan weten we ook nog wel wat te vertellen natuurlijk. We hebben in uw naam geprofiteerd. We hebben in uw naam duivel uitgeworpen. We hebben in uw naam vele krachten gedaan. We hebben nooit iemand kwaad gedaan. We hebben iedereen het zijne gegeven. We zijn iedere zondag trouw naar de kerk gegaan, tot 2 keer toe. We hebben lijdenis gedaan van het geloof. We zijn het avondmaal gegaan. Hebben ook nog heel wat keren voor goede doelen wat gegeven en ook elke zondag trouw onze gaven in de kerken zag gedaan. Nou, dat is een hele staat van dienst toch? Dan mag je wel een klein beetje voorstaan of niet? Nee, gemeente, helemaal niet. Wij moeten niet op onze daden letten, want daarmee kunnen we het koninkrijk van God niet ingaan. Maar waar moeten we dan wel op letten? Dat is op Gods grote daden, want die tref je nergens anders aan. Laten we zien op de Heer Jezus, die voor de stadhouder staat en ondervraagd wordt. Want laten we niet vergeten, bij alles wat er ook vandaag gebeurt, dat Hij terugkomt op de wolken. En die dag die komt steeds dichterbij, dat horen we in al die tekenen, die steeds luider klinken. Hij komt om te oordelen de levende doden. En dan zullen we allen voor hem moeten verschijnen. Dan zal de waarheid ook aan het licht komen over u, jou en mijn leven. Hoe het dan is. Eigenlijk zouden de rollen omgekeerd moeten zijn. Zou niet Jezus voor Pilatus moeten staan, maar Pilatus voor Jezus. En dan zouden wij, en dat zou onze plaats zijn, naast Pilatus moeten gaan staan. En als aan ons de vraag gesteld wordt, wat heb jij gedaan? Ja, geef daar wel eens antwoord op. Spreek maar de waarheid over uw leven. En als de Heilige Geest nu in je leven is gaan werken, dan kun je niet anders meer dan eerlijk zijn en de waarheid spreken. Heere, ook ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. En ik heb er niet verder gebracht dan u geboden te overtreden. Ik heb er niet één van gehouden. Ik heb door het schenden van uw wet de eeuwige straf verdiend. Als u met mij in het gericht zou treden en gade slaan mijn ongerechtigheden, ik zou voor u niet kunnen bestaan. Laten we dan maar een keer toch het oog weer richten op de Heer Jezus. Aan wie de vraag gesteld wordt, wat heb je gedaan? Want hij heeft nooit zonde gekend en heeft nooit zonde gedaan. Uit zijn mond is nooit één leugen gekomen. Hij heeft altijd de waarheid en iets anders dan de waarheid gesproken. En toch staat hij daar omdat de Joodse raad wel terdege schuld in hem had dacht gevonden te hebben. En uiteindelijk is het niet de Joodse raad die het gedaan heeft, maar zijn hemelse vader. Dat had Jesaja toch al geprofeteerd. Dat zijn vader al onze ongerechtigheden op hem, het lam God zou leggen, het lam dat God zichzelf ten brandoffer had voorzien, om al die zonden weg te dragen naar het kruis van Golgotha. Om daar het handschrift van mijn zonde aan te hechten en het erachter te laten, zodat ik voor hem kan en mag verschijnen op de dag van zijn wederkomst. En Paulus zal later in verwondering uitzeggen, die geen zonde gekend heeft, maar die heeft God voor tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Wat hebt gij gedaan? O Heer Jezus Christus, wat een wonder wat u gedaan hebt. Ik kan het nooit van zijn levensdagen klein krijgen. U bent voor mij naar het kruis gegaan. U hebt daar voor mij mijn zonde verzoend door uw lichaam te laten verbreken en uw bloed te vergieten. Opdat ik mag weten dat uw bloed reinigt ook van al mijn zonden. En de vloek op u geladen om mij met uw zegening te vervullen. Dat hebt u allemaal gedaan. Dank, o Heiland, voor uw lijden, voor uw trouw tot in de dood. Uw verzoenend lijden en sterven, dat is en dat blijft het rustpunt voor mijn hart. En ik hoop ook voor u, voor jou. Verwonderd vraagt Pilatus dan ook, zijt gij een koning? Heer Jezus heeft het over zijn koninkrijk. Heeft de stadhouder dus goed gehoord. Daar zal hij nu nog even op door gaan vragen. Want verwonderd is hij er wel over. Bent u een koning? Als u zo naar de Heer Jezus kijkt, nee, dan kan hij daar niets, maar ook helemaal niets koninklijks aan ontdekken. Als je hem daar zo ziet staan, dan ziet hij er helemaal niet als een koning uit. Toch niets koninklijks aan iemand die daar geboeid voor zijn rechter staat. Dat had Jesaja al aangegeven. Had geen gedaante nog heerlijkheid. Als een aanzager, zoals een gestalte dat hem begeerd zou hebben. Hij was veracht en onwaardigste onder de mens. Man van smart en verzocht in krankheid. En ieder was als verbergen het aangezicht voor hem. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. In ieder geval iets wat Pilatus niet vergeten is. Want zometeen zal hij ook nog een keer zeggen tot ergernis van de Joodse raad. Ziet uw koning. En het wordt nog erger op het moment als hij dan toch Jezus overgegeven heeft om gekruisigd te worden. En hij hangt daar aan het kruis dat hij erboven laat zetten. Deze de koning der Joden. Dan is mijn ergernis compleet. Rood ook wenden of keren, gemeente, hij is koning. Dat heeft de stadhouder heel goed gezegd. Want dat had de engel Gabriel al tegen Maria gezegd bij de aankondiging van zijn geboorte. Hij zal koning zijn over het huis van Jacob. Tot in eeuwigheid. En kort nadat hij geboren was, zijn daar notabene uit het oosten vandaan een aantal wijzen gekomen. En die kwamen daar in Jeruzalem en dat bracht nogal wat teweeg natuurlijk. En vooral bij koning Herodes. Toen de vraag gesteld werd, waar is de geboren koning der Joden? Eigenlijk een vreemde vraag toch. Want er worden toch geen koningen geboren, wel prinsen. En een prins kan op een gegeven moment wel zijn vader opvolgen nadat zijn vader afstand gedaan heeft van de troon of dat hij is komen te overlijden. En toch was die vraag juist. Want hij is de koning der koningen. Een koning of wel een groot koning. En hij zal nooit zonder onderdanen zijn. En hij krijgt er steeds meer bij. En die eenmaal bij hem in dienst is gekomen. Ja, gemeente, die wil nooit meer bij hem vandaan. Want een betere koning dan koning Jezus is er toch niet? Hij vraagt geen belasting. Hij legt geen lasten op. Nee. Hij vraagt niets, want hij heeft voor al de zijnen alles gegeven. zijn leven aan het kruis van Golgotha. En hij, de genade die hij daarmee verworven heeft, deelt hij uit. Elke dag zorgt hij weer trouw voor de zijnen. We zaten bij jou, begrijpen we het beter dan de stadhouder, dat hij koning is, ook over ons leven, dat we hem als koning hebben te regeren. U kiest mijn hart eeuwig tot zijn koning. Maar ja, dan moet er wel wat gebeuren in ons leven, toch? Weet je wat er dan moet gebeuren? Wel, dan moet je van je troon afkomen. Van die troon waarop je denkt te kunnen zitten. En je de koning te rijk bent. In dat kleine koninkrijk je wel het eigen ik het voor het zeggen heeft. Om je kroon aan de voeten van deze koning neer te leggen. En hem te aanbidden, hem te volgen. Een goede vraag is het dan ook. Wat is waarheid? Want op dit moment lijkt het wel gemeente of de leugen regeert en niet alleen maar buiten de kerk, maar ook binnen de kerk. Waarheid is in ieder geval dat Jezus koning is. Alleen niet van een aards koninkrijk, want dan zou hij zijn engelen de opdracht hebben gegeven om voor hem te strijden en dan zou hij ook niet veroordeeld zijn geworden. Zijn koninkrijk is niet van deze wereld. En als de Heilige Geest gaat werken in je leven, dan moet de leugen plaatsmaken voor de waarheid. Pilatus kan niet anders dan schouder ophalend meewaardig zijn laatste vraag in dit proces te stellen, wat is waarheid? Helaas zegt dit niets vanuit een heilbegeerig hart om deze koning ook te mogen kennen. Hij vraagt het niet omdat hij zo lang op zoek is naar de waarheid en die eindelijk een keer hoopt te vinden. Die mensen zijn er gelukkig nog wel. Die met vragen rondlopen. Misschien zijn er hier vanmorgen ook wel de nodig. Die vragen, wie is God nu? Maar ook, wie ben ik? Waar leef ik voor? Waarheen ben ik op reis? Met die vragen zijn er alle eeuwen heen mensen bezig geweest. Die er graag een antwoord op willen hebben. Serieus. Bij Pilatus is het anders gemeend. Zo bedoelt hij die vraag naar de waarheid niet. Bij hem komt het op vanuit een gereserveerde houding. Wat is waarheid? Wie weet mag het zeggen. Wie heeft er eigenlijk gelijk? Want je kan wel zeggen dat je de waarheid spreekt, maar je kan je toch ook vergissen. Dat is toch menselijk? En voor de waarheid is al heel wat strijd geleverd, ook in de kerk. Wat is waarheid? Wie het weet mag het zeggen. Alle godsdiensten zeggen ze vandaag dat ze de waarheid hebben. En er zijn er ook velen die in de kerk dat toestemmen. Dat iedere godsdienst wel een stukje van de waarheid zal hebben en dat er straks allemaal toch één zal worden. Gelooft u het? Ik niet. Want dat is niet naar de schrift. Daar moeten we duidelijk in zijn. Ja, we mogen niet anders dan ook in dit opzicht de waarheid spreken. Je kunt het natuurlijk, laten we maar over ophouden, zeggen we dan. Want je vindt die waarheid toch nooit van zijn levensdagen. Al dat getoppen en gedoe, allemaal te vergeven, wat is waarheid? Maar het is wel een groot verschil hoe dat je die vraag stelt. Of je nu echt achter die waarheid wil komen of niet. En als je je oren zo wel eens te luisteren legt, dan lopen er nog heel wat mensen rond die eigenlijk familie zouden zijn, kunnen zijn van Pilatus. Zeg, je moet je niet zo druk maken over al die vragen, je komt er toch niet uit. De een zegt dit, de ander zegt dat, zoveel hoofden, zoveel zinnen. Ga er maar aan staan. Wie heeft er gelijk, zegt het maar. Wie heeft de waarheid in pacht? Waarheid zal Pilatus een zorg zijn. Er zijn wel meer dingen om je druk over te maken dan die ene vraag. Maar erg gemeente, Pilatus. Zo dicht bij de waarheid geweest. En is er dan voorbij gegaan. De stadhouder die er in de plaats van de keizer van Rome zit. En werd hij geconfronteerd met hem die de waarheid zelf is. En hij is er dan voorbij gegaan. Hij zegt, door die waarheid niet laten overtuigen. Het hoefde dan voor hem niet zo nodig, want hij bekeek het wel allemaal vanuit zijn eigen gezichtspunt. Terwijl de rechter toch alles aan gelegen moet zijn om die waarheid boven tafel te krijgen. Om naar behoren zijn taak uit te kunnen oefenen. Maar hoe is het nu bij ons, gemeente? Doe het anders dan Pilatus. Want u, jij, ik, wij weten ter degen wat de waarheid is. Daar hoeft u niet aan te twijfelen, hoef jij niet aan te twijfelen, hoef ik niet aan te twijfelen. Want hier voor mij, daar ligt het woord van God en dat is de waarheid. Van de eerste tot de laatste bladzijde. En dat woord, dat is oud en elke keer toch weer verrassend nieuw. Maar leerden wij voor die waarheid al buigen? Dat is namelijk heel wat anders. Leerden we de waarheid gelijk geven, dan wordt het gevaarlijk voor ons gemeente, want dan veroordeel je jezelf ook en dan stem je toe wat de Bijbel zegt, dat je leugenaar van nature bent. En hij zegt, zijn we namelijk geen vrienden van de waarheid. Natuurlijk zijn we vijanden van de waarheid. Ons woont geen goed. Wat een wonder. Als je dan oog mag krijgen voor hem die de waarheid is. Want ieder die uit de waarheid is, wat doet hij wel? Die luistert naar zijn stem. Er is maar één waarheid die je vrij maakt. Dat is te buigen voor Jezus Christus, voor de koning der waarheid. Dan mag je delen in die rijke belofte die hij gegeven heeft. Gij zult de waarheid verstaan. En die waarheid zal u vrij maken. Want indien de Zoon u vrijgemaakt zal hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Dat is de waarheid. En die waarheid kan niets en niemand mij afnemen. Wat is waarheid? Hij, Jezus Christus, hij is de waarheid. Het is de waarheid dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat grote wonder. Dat God het allerliefste wat hij had, zijn enige geboren zoon, aan zo'n stelletje opstandelingen en rebellen als wij vanuit het zijn heeft gegeven. Het één doel om die waarheid toe te vallen. En Jezus Christus als de waarheid te mogen beleiden, dan bidden en te volgen. En dan blijft er niet anders over dan McShane mee te mogen gaan zeggen. In zijn wachtwoord van de hervormers. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Dat is de waarheid. Amen.